Shalom luisteraars, welkom bij deel 2 van de boekbespreking van Sons of Zion versus Son of Greece. Het volgende waar ik jullie in mee wil nemen is eigenlijk het oordeel wat werd gegeven rondom de dood van Yeshua. We zien dat het Sanhedrin, dat zij bij elkaar kwamen in de nacht. En dat was eigenlijk al tegen de wet in, want alles moest in de openbaar gebeuren. Dus ze hadden wel degelijk recht om recht te spreken, maar dat moest wel altijd in het openbaar gebeuren en met getuigen. En ja, het interessante is wat Miles Jones, de schrijver hier zegt, is, hè, we weten uit, zeg maar, Josephus en ook de geschiedenis van het Joodse volk, dat er was een politiek Sanhedrin, wat bestond uit Sadduceërs die zo eerder genoemd samenwerkten met de Romeinse overheden in het land Israël. En het werd gehelleniseerd, dus die Sadduceërs, ondanks dat zij Joods waren eigenlijk helemaal niet bezig met Jehovah, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van de Hebreeën. Ze waren helemaal niet daarmee bezig, ze waren puur alleen maar bezig met de Romeinse zaken. En Yeshua refereert er regelmatig ook aan als de Soferim, en dat wil zeggen de schriftgeleerden. En dat wil natuurlijk ook iets zeggen. Het wil natuurlijk zeggen dat die mensen gewoon van de vader waren afgeweken. En dat zij hun eigen religie hadden gecreëerd. Ik zou dus kunnen zeggen dat Yeshua eigenlijk veel negatiever was tegenover de Sadduceërs dan tegenover de Farizeeërs. Hij was wel negatief tegen Farizeeërs, want dat lezen we ook in de evangeliën. Maar we moeten wel ook, als we daarna gaan kijken, enige kennis hebben als we gaan naar de verschillen binnen de groep van de Farizeeën. Want de Farizeeën bestonden eigenlijk uit twee stromingen eigenlijk, twee hoofdstromingen. En dat waren het huis van Hillel en het huis van Shammai. In het huis van Shammai is eigenlijk vandaag de dag wel dominant, als je ziet in het orthodoxe Jodendom, waar je gewoon gerust kan zeggen dat het zeg maar de strenge vorm van het orthodoxe Jodendom, met heel veel regeltjes waar je aan moet voldoen. Terwijl het huis van Hillel, de wat vrijere, die liet veel meer ruimte om zelf dingen in te vullen. We weten ook dat Paulus heeft gestudeerd aan de voeten van Gamaliel. En Gamaliel was de voorzitter van het echte Sanhedrin. Maar die kwam uit het huis van Hillel. We kunnen dus ook zien, als je daarin gaat verdiepen, dat Paulus ook in zijn schrijven duidelijk een invloed laat zien. Omdat hij onder andere bijvoorbeeld Calvin-Gomer argument gebruikt. Als dit zo is, hoeveel dan te meer? En die woorden herken je denk ik wel als ik die noem. Hoeveel dan te meer? Nou, dat is typisch rabbijns denken. Rabbijns argument, beargumenteren van een bepaalde zaak. Maar goed. We zien dus dat het Sanhedrin Yeshua gaat veroordelen. En we zien dan dat hij 's ochtends bij Pontius Pilatus komt. En we weten dat er een groep mensen stond. En die riep: kruisig hem, kruisig hem. Nou, we weten uit de tekst zelf weten we natuurlijk niet hoeveel mensen dat waren. Jammer genoeg wordt vaak in wat antisemitischere kringen binnen kerken. En dat, ik zeg dat omdat het zo is. Er wordt vaak geroepen dat het Joodse volk was. Nou, als je goed de evangelie gaat lezen, dan zie je dat eigenlijk Am Yisrael of Am Haaretz, zoals de Farizeeën en de Sadduceeën, de elite, het volk noemde, eigenlijk op de hand van Yeshua waren. En we zien dat gewoon dat ze continu toestromen naar Yeshua. Dus het lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk dat dat volk daar stond. Nou, je zou kunnen zeggen, er stonden wat van de school van Shammai. Er stonden wat Sadduceeërs. Ja, dat denk ik wel. Maar interessant is ook wat Miles Jones hier schrijft. En misschien weinig mensen weten is dat, ja, de Romeinen stonden om één ding bekend in die tijd. En dat was een zogenaamde geheime politie. En we weten dat dat in de geschiedenis vele malen is gekopieerd. Maar dat komt bij de Romeinen vandaan. En dan is het ook logisch als het een schijnproces is. Want dat was het ook. Want Herodes zegt zelf. En Pontius Pilatus zegt zelf. Dat er geen schuld in deze man te vinden is. Hij riep niet op tot rebellie tegen de Romeinen. Hij had zijn eigen godsdienst, maar dat werd gedoogd in die tijd. Je kunt je dus voorstellen dat, ja, om hem toch veroordeeld te krijgen, dat ze, ja, eigenlijk gewoon een soort schijnproces hebben gehouden. Nou goed, dan weet je ook waar al die schijnprocessen vandaag de dag vandaan komen, want ze hebben ze gewoon gekopieerd. En ze kopieerden elkaar allemaal. Ja, dan gaan we naar het volgende, hè, want dan is de vraag natuurlijk, maar waarom hebben ze dat al gedaan? Ja, dat is gewoon heel simpel, omdat Yeshua aantoonde waar men de fout in ging. We lezen heel vaak over de discussies tussen Yeshua en de Farizeeën en de Sadduceeën over verschillende zaken. Ze probeerden hem in de val te lokken. En elke keer werden ze afgewimpeld door Yeshua. En hij liet eigenlijk zien, hè, dat het koninkrijk bestond uit het doen van de geschreven Torah. Niet zozeer uit de mondelinge overlevering of de Griekse invoeringen van de Sadduceeërs. En ze hadden natuurlijk daardoor die conflicten. En daarom moest hij dood. Want hij vernietigde hun religie. Waardoor ze rijker en rijker en rijker worden. We lezen ook niet voor niks dat Yeshua de tempel leegveegde. Omdat ze gewoon, ja, totaal met andere dingen bezig waren. Om even terug te komen op die geheime politie. Lezen we dat Herodes ook vreesde dat er een opstand zou komen tijdens bijvoorbeeld een van de pelgrimsfeesten. Maar goed, dan gaan we naar het volgende punt. En dat is de naam van God. En ik heb er al eerder wat over gezegd. Maar ook in dit boek komt het weer voor. En daar wil ik toch nog een stukje met jullie daarover delen. Want we weten uit de Joodse traditie dat de naam in de eerste eeuw gewoon gesproken werd. Maar we weten ook dat zeg maar in de oude Griekse versies van het Oude Testament, van het Tenach, dat de naam van God gewoon in het Hebreeuws stond geschreven. En in latere versies, dus ik spreek na alles wat er is gebeurd in de vierde eeuw, naar het Concilie van Nicea, met het verschrikkelijke gebed van Constantijn, die in Constantinopel is ingesteld, waar ze alles moesten, mensen die tot bekering kwamen, alles moesten afzweren wat volgens hun tussen haakjes Joods was. Pas dan zien we dat die naam ook in het Griekse Septuagint is veranderd in Kyrios. Here. Maar we weten dus dat het in de eerste eeuw niet zo was. Interessante tekst hierin is, wat niet in het boek staat, maar toch ik wel met jullie wil delen. Staat in Handelingen 2. In Handelingen 2 doet Petrus, Simon, geeft eigenlijk een prachtige preek over wie Yeshua is en hoe hij geprofeteerd stond. En dan gebruikt hij ook Psalm 110 voor, een van de belangrijkste messiaanse teksten van de hele Bijbel. En hij concludeert dat Yeshua, dat hij gemaakt is tot Adoni, mijn Heer, en tot Messias, en tot een Kyrios, staat er in jouw Griekse tekst. En in jouw vertaling staat mijn Heer. Maar dat betekent de naam van God, staat daar. En ook bijvoorbeeld betrouwbare bronnen als de Studiebijbel beschrijven dit. Wat zegt hij dus? Peter zegt, hij is gemaakt tot Jehovah. Hij is gemaakt tot God. Hij heeft dezelfde positie als God. Dit was de vroeg-christelijke belijdenis uit de eerste eeuw. De echte christelijke belijdenis. Yeshua is Jehovah. Hij is die vlees geworden God. God van onze voorouders. Zo krachtig. En dan kun je ook zien wiens werk het is om die naam uit te wissen. Want in het Torah wordt gesproken dat iemands naam uitwissen, dat dat de grootste vloek is die je maar kan krijgen. En ik begrijp goed, hè, dat onder druk van de Romeinen, de Joodse mensen, de naam hebben verborgen. Maar zij hebben dat al die tijd vastgehouden. En zij zeggen het zelf letterlijk, als je de naam gebruikt, dan zul je geen toegang krijgen in de toekomende wereld. En dat wil natuurlijk zeggen in het Messiaanse Rijk. Maar daar geloven wij niet in. En daar gaan we ook ons niet aan storen. We gaan die naam gewoon weer herintroduceren. En we lezen bijvoorbeeld ook over Yeshua die zegt, ik heb uw naam bekendgemaakt. Ja, als je dat leest, dan gaat het natuurlijk niet alleen maar over het karakter, maar ook het karakter die verbonden is aan die naam. Dus met andere woorden, het is belangrijk om terug te keren in deze paden. Nou, wat de volgende wat ik met jullie wil gaan delen, is ook een klein stukje van wat is er nou gebeurd na de tijd van Yeshua. Want het interessante is, waar we het hebben over de naam, dat er manuscripten zijn opgedoken. Bijvoorbeeld uit de prullenbak van het Vaticaan, waarin zeg maar losse bladeren die verloren zijn uit een boek, die uit een boek zijn gevallen, die worden daar bewaard. En daar hebben we Hebreeuwse versies van de evangelie gevonden. In de kerkgeschiedenis wordt het ook uitgebreid beschreven. Het heeft ook een hele belangrijke rol in de uiteindelijke kanon die wij vandaag de dag voor onze neus hebben. Maar men beseft dat niet of het wordt weggedrukt. Ik denk dat vele geleerden dit wel weten, maar het weg hebben gedrukt. Maar we weten met grote zekerheid dat Matthäus sowieso in het Hebreeuws geschreven. Ik persoonlijk geloof dat ze allemaal in het Hebreeuws zijn geschreven. Maar goed, dat is een keuze. Hè? Maar in die Hebreeuwse versies die gevonden zijn, wordt de naam wel gebruikt. Met zijn volledige klinkertekens. En dat wilde zeggen dat er Messiaanse schrijvers waren. Hè, geleerden, schriftgeleerden. Die de naam van God wel gebruikten in het geheim. En sowieso. Dan moet je voorstellen dat als Joodse mensen dat bekend werd. Dat zij Yeshua beleden als de Messias. Die Jehovah is, zoals we al eerder hebben gelezen net. Dan werden ze uit de synagoge geschopt. En omdat ze Joods waren, konden ze niet zomaar in de kerk. Dan moesten ze alle dingen af. Dus je kan je voorstellen dat zij heel veel dingen in het geheim hebben gedaan. Nou, we weten dat Josephus, dat die de tempelrollen in bezit hebben gekregen. En dat wilde zeggen, de tempel Torah-rol en de Haftara, de profeten, die heeft hij in zijn bezit gekregen. En andere boeken Er wordt geschreven over de bibliotheek van Nehemia, uit het boek van Nehemia. Maar wat moest hij met die boeken? En aan wie kon hij ze meegeven? Degene die opstandelingen waren, waren niet eens zozeer vaak heel gelovig of religieus, maar meer nationalist. De Farizeeën waren gevlucht naar een andere plek dan de Messiaanse, want de Messiaanse waren naar Pella gevlucht en de Farizeeën naar Jamne. En het ligt een stuk uit elkaar. Maar omdat Josephus zeg maar de kant van de Romeinen had gekozen, op een gegeven moment toen hij inzag dat het niet ging lukken, was hij natuurlijk een aartsvijand geworden van de Farizeeën. En hij zou natuurlijk nooit die rollen uit de tempel zou hij natuurlijk nooit aan hen geven. Dat zou niet in goede handen zijn. Dus dit is natuurlijk een stukje inlegkunde. Wat verwachting is dat hij ze heeft meegegeven aan de Messiaanse gemeenschap in Pella. En waarom zeg ik dat? Omdat er 4 volledige Hebreeuwse evangeliën zijn gevonden in Catalonië. Met ook bijvoorbeeld een vertaling of een boek van de oprechte boek van Yasher is daar ook gevonden in Spanje. En we weten dat een hele grote groep Joodse mensen naar Sefarad is gegaan in Spanje. En dat boek van Yasher dat was ook in de tempel. Dus daar maken ze dan die link mee. Er zijn ook een aantal andere boeken, daar ga ik nu niet te diep op in. Maar het gaat om die evangelen die gevonden zijn. Ja, die hebben niks te maken met het Shem Tov Hebreeuws Matthäus. Shem Tov Hebreeuws Matthäus is eigenlijk een polemisch schrift. Maar, moet wel bij zeggen, de schrijver heeft wel degelijk beschikking gehad tot een Hebreeuwse versie van Matthäus. Anders kan hij nooit, want er zijn unieke stukjes Hebreeuwse taal in die versies van Hebreeuwse Matthäus te vinden, die niet uit het Grieks komen. En daarvoor moet het wel een uniek manuscript zijn geweest. We weten niet welke. En we gaan er alleen achter komen als de Messias komt. Maar tot die tijd moeten we rustig blijven. Nou, die zijn gevonden. En ik wil daar dieper op ingaan bij deel 3. Want ik zie dat de tijd weer voorbij is. Nou, shalom luisteraars en tot de volgende keer.